Hey, Thomas, opstaan joh, roept Tobias vanuit de deuropening. Beide eigenaren van het gelijknamige bedrijf TNT. Ze hebben een drukke dag voor de boeg. Thomas en Tobias waren van jongs af aan dikke, dikke vrienden en ze besloten in die tijd om zonder al te veel moeite snel rijk te worden. Toen ze beide rond de 20 waren, hadden ze de evangelist Paulus ontmoet, die hem het evangelie van genade uitlegde. En beide kwamen tot het geloof in de Heer Jezus. En op het volbrachte werk van Golgotha. Niet was niet eens zo lang geleden. Ze waren nog heel jong toen de Heer Jezus daar aan het kruis stierf. Thomas trouwde met een vrouw uit de kerk in Korinthe. Tobias trouwde met een ongelovige vrouw uit het naburige dorpje. Onze mensen moeten vandaag in de haven van Korinthe nog 3 scheepsladingen overladen. En ik wil wel er even bij zijn dat ze voldoende hard werken, zei Tobias. Ik wil toch even naar kijken. Maar het is vandaag zondag. En we zouden met onze vrouwen en kinderen naar de kerk gaan. Vorige keer waren we ook al veel te laat toen die klus uitliep, zei Thomas met enige stemverheffing. Och, zei Tobias, weet je wat? Dan gaan we samen morgenavond naar de bidstond. Dan hebben we het voor deze week wel weer goed gemaakt, toch? En we verdienen met deze klus heel veel geld. Dus dan kunnen we volgende week zondag wat extra geld in de collecte doen. Dat werkt prima met die QR-code. Hun vrouwen konden het gelukkig goed met elkaar vinden. En trokken vrijwel dagelijks met elkaar op. Vooral de vooruitstrevende Tobias vond dat prima. Want dan had zijn vrouw s'avonds ook de nodige aanspraak. En steeds wanneer hij in haar ogen te laat thuis kwam, vulde dat de dag wel op. Maar ja, hij moest wel proberen werk te vinden. En dat moest echt de nodige drachme opleveren. Beide mannen zagen er fysiek goed uit. Stonden goed bekend in de stad en ze wisten zich als gelovigen goed staande te houden. In de stad Korinthe. Een paar goede klanten woonden in de buurt van de tempel, gewijd aan Afrodite, de godin van de liefde. Ze zagen daar de nodige, mooi opgemaakte vrouwen wel lopen die de tempelprostitutie bedreven. En zo nu dan waren Tobias en Thomas in de buurt te vinden voor zaken. Want de tempel die stond vlak bij de haven. Ze hadden ook wel oog voor die paranderende en lonkende vrouwen. Maar ze wisten zich doorgaans goed te beheersen, behalve die ene keer dan. Toen ze echt te veel naast het naastgelegen café te veel hadden gedronken. Dat slippertje was toch niet zo erg als die broeder Alexander, die met zijn vrouw van zijn vader naar bed ging. En dat lieten de oudsten toch zomaar gebeuren. Eigenlijk zijn we best een hele tolerante gemeente waar we trots op mogen zijn, benadrukte Tobias. De jaren verstreken en de zaken liepen goed. Thomas en Tobias waren geziene leiders. En ze waren gezien in de gemeente. En omdat ze veel winst maakten met hun bedrijf, nou, dat kwam ze goed uit. Soms het op een dubieuze manier, maar goed. En de hoge aftrekposten, die waren bij de Belastingdienst ook niet opgevallen. Dus prima toch? De kinderen waren het huis uit. Enkele hadden de Heer Jezus leren kennen. Anderen leefden erop los in de grote stad Korinthe, waar veel vertier te vinden was. Thomas en Tobias waren inmiddels beide diaken geworden in de gemeente in Korinthe. Want het maatschappelijk werk in de gemeente Korinthe behoefde toch de nodige aandacht. Het was inmiddels 55 jaar na de geboorte van Jezus. Ik hoorde dat apostel Paulus een brief aan ons geschreven heeft. Een lange brief. Niet eens aan de oudsten, maar aan de gemeenteleden. Het was best een lange brief. En hij is van mening dat het bij ons in de gemeente toch eigenlijk niet zo goed gaat. En dat vele mensen van ons nog steeds leven in de wereld. Snap jij dat nou? En ik mag toch best Apollos belangrijker vinden dan Paulus. En Tobias zei tegen Thomas, bij het voorlezen van de brief zijn ze inmiddels aangekomen bij hoofdstuk 3, vers 10, hoorde ik. Vorige week waren we niet in de gemeente. Dat konden we eigenlijk ook niet. En ik wilde even uitrusten van het werk op zaterdag. En eigenlijk had ik ook niet zo zin om te gaan, zei Tobias. Dus laten we morgen toch maar gaan om aan te horen wat het vervolg is van de brief van Paulus. Het gemeentelid dat de brief namens de oudste wilde voorlezen, schraapte hoorbaar zijn keel. En las het volgende tekstgedeelte uit de brief van Paulus voor. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander die daarop bouwt. En ieder dient erop toe te zien hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver en edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en u bent deze tempel. Thomas en Tobias. Ze zaten wat ongemakkelijk onderuit op hun stoel en keken elkaar vragend en vertwijfeld aan. Hoe zou je bekend willen staan? Bij je vrouw, bij je man, partner, kleinkinderen, familie, vrienden, als jij er niet meer bent. Wat blijft er over van alles wat je gedaan hebt in het leven? Dit is een preek voor mezelf. En ik wil gewoon jullie vragen om de elementen die je hoort, gewoon eens even tot je te nemen, erover na te denken. Ga vooral niet vergelijken. Met mij niet, met niemand niet. Maar dit is echt iets wat voor mij me aan het denken heeft gezet. En dat was naar aanleiding van een opmerking van Quinty, mijn vrouw. Ik had een bedrijf. En dat ben ik aan het afbouwen. En toen noemden ze dat, dat is toch wel een beetje je levenswerk. Dat was niet negatief bedoeld, want ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt. Maar het heeft me wel op de een of andere manier geraakt. Levenswerk. Hoe zou je nou bekend willen staan als je leven hier op aarde ophoudt? Even de plaatje van de Doet die Onderzeeën maar even. Dat is wel een leuke. Als dat lukt. Het is al een tijd geleden dat ik begon met werken als werktuigbouwkundige. En ik zat bij een grote werf. Ja, het is net te zien, denk ik. En ik ben jaren bezig geweest, intensief, en reisde veel met opgroeiende kinderen en een thuiszittende, werkende vrouw. Want die had het bedrijf van de familie Merel te runnen. Ben ik heel lang bezig geweest, 11 jaar, met het ontwerp, het in bedrijf stellen en de bouw en het ontwerp van een onderzeeër. Ik heb er ook zelf mee gevaren, de proefvaart gedaan, gedoken. En ik weet nog wel dat Quinty dat maar niks vond. Het was de eerste boot die echt diep ging en die gewoon op de proefvaart moest je allerlei testen doen. Boeiende periode. Daarna ben ik bij een ICT-bedrijf gaan werken. Dan mag je het volgende plaatje van het vliegtuig wel laten zien. En ik vloog over de hele wereld. In een privéjet met de eigenaren. Israël, een paar keer geweest, ook voor zaken. En die mensen waren schat en schatrijk. Links, even kijken hoor, ja, links op de foto, dat was de eigenaar van het vliegtuig, van de familie Baan. En dat was een hele mooie tijd. Veel tijd besteed aan werken. En Quinty met de kinderen was thuis. Na een aantal jaren ben ik voor mezelf begonnen. Het was in 2008. Het volgende plaatje. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Ik ben ontzettend blij met het werk wat ik mocht doen. En dat was wel gebaseerd op Psalm 1. Ik weet niet of je het kan zien, maar rechts daar staat een hand. Eigenlijk is het ook een boom. Het is de combinatie van een hand met wortels in de grond en water. Een boom aan water die altijd vrucht draagt. Dat was het symbool. En LSI stond voor leiderschap, strategie en implementatie. Implementatie wil zeggen dat je dingen die je bedenkt in een bedrijf, dat het ook gaat werken. Maar allemaal uit. Weet je, ik heb er wel over nagedacht toen de tijd. Van, hey, wat wil ik eigenlijk bereiken in mijn leven? En in 2008, dus dat is al best wel een tijdje geleden. Dus zeg maar, het is hoeveel jaar is dat geleden? Lang. Voor mijn gevoel heel lang. Zo'n 16, 17 jaar geleden. Daar heb ik een keer over nagedacht toen met mijn zakenpartners. Daar staat nog het volgende, dat heb ik nog terug kunnen vinden. Mijn verlangen, mijn inspiratiebron gedeeld. En daar staat, ik haal dat uit het document. Lang voordat ik geboren ben, heeft mijn schepper over mijn leven nagedacht. Mijn identiteit, mijn roeping. Hij heeft mij toegerust met aangeboren talenten om mijn roeping hier op aarde te kunnen vervullen. En ik had er een tekst bij, want zijn schepsel ben ik. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat ik daarin zou wandelen. Efeze 2, vers 10. Daar ben ik heel bewust mee bezig geweest. Nou, dat wandelen, dat ging niet altijd even goed. Tweede puntje. Ik wil in mijn leven, in mijn werkzame leven, iets uitdragen van het wezen van God. In mijn talenten leren ontdekken en ontwikkelen en vooral gebruiken. En daar stond een tekst onder als volgt, uit Efeze 5, vers 15 tot 17. Kijk daarom goed uit hoe je leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heer van je verlangt. Wat zou er in mijn in memoriam staan? Overigens is de outline van deze preek geschreven voordat onze lieve broer Leen ontsliep. Ik heb die vraag dus wel gesteld. En gisteravond aan tafel hebben we dat ook eens een keer met elkaar doorgenomen, Quinty en ik. Wat zou er nou in mijn memoriam staan? In memoriam staan. En in die van u. Als u hier niet meer bent. Met Leen heb ik een periode gekend waarin we, ik noem het maar ook geestelijk diepzeeduiken deden. Dat is een tijdje zo geweest, daarna een tijd ook weer niet. Ik heb hem 28 februari voor het laatst gezien. En Leen, ondanks de fysieke beperkingen, klaagde nooit. Het was gewoon echt een hele lieve man, een lieve broer. En in de gesprekken, ja, zijn ogen twinkelden als hij het over de Heer Jezus had. Dat was echt zo bijzonder. Hij was echt een man vol van Gods geest. Ondanks het feit dat hij lichamelijk eigenlijk niks kon. Een hele, nou ja, werkzame leven eigenlijk. Ik denk, Leen is zo lief. Echt lief. En als ik dan wegging, dan gaf ik hem zo een lekkere hug. Hij was het kleiner dan ik. Maar ja, weet je, dat was gewoon een innige broederliefde. Ik had eigenlijk nog meer tijd met hem door moeten brengen. En weet je wat? Hij had ook een diepzinnige humor, Leen. En ik heb slecht gehoord, dus ik moest altijd al goed luisteren, want hij praatte nogal plat. Heel op een hele unieke manier. En dan zei hij iets, heel diepzinnig. En dan begon hij alvast te lachen. Want ik begreep hem nog niet. Zo diepzinnig en zo mooi kon hij dingen vertellen en verbinden en vertellen over de Heer Jezus, ook met een vleugje humor. En als je er vandaan kwam, werd je altijd bemoedigd. Ondanks de beperkingen. Oh, is echt een bijzondere man geweest. En als je wegging, dan zei hij, Henk, hij zegt, dat boek van Van der Weert, hij zegt, dan moet je echt eens lezen. Ik ging bijna nooit weg als ik kwam met een boekentip. Liefst met een boek van 500 pagina's of meer. Leen. Zijn in memoriam hebben jullie kunnen lezen. Er zijn twee mannen die ik uitgekozen heb in de Bijbel. Die ook een in memoriam hebben. En dat is geschreven in de Bijbel zelf. Ik kies Salomo uit. Salomo. En Abraham. Weet je, Salomo, je moet dat verhaal echt eens lezen. Staat in Koningen. 1 Koningen, hoofdstuk 1 tot 11. Wat zou er nou in het in memoriam staan van Salomo? Waar zou hij nou bekend mee zijn? Hij was natuurlijk enorm wijs. En zijn wijsheid droeg bij aan het feit dat Israël 40 jaar in vrede leefde. En de bouw van de tempel. De bouw van de tempel mocht Salomo doen omdat David te veel bloed aan zijn handen had. Maar de voorbereidingen werden al ook door David gedaan. Er staat iets in. Dan denk ik van ja, dat moet toch wel heel bijzonder zijn geweest. Ik zal het eens even lezen uit 1 Kronieken 29, vers 3 tot 9. Ik lees het uit de Basisbijbel. Ik, dan hebben we het over David, ben heel blij dat de tempel gebouwd wordt. En daarom geef ik ook al mijn eigen goud en zilver aan de tempel. Let op. 90.000 kilo goud uit het land Ofir. Dat ligt een beetje in de buurt van waarschijnlijk de Persische Golf, iets ten noorden daarvan. In het huidige Iran. En 210.000 kilo aan zilver. Daarmee kunnen de muren in de tempel versierd worden. En de vakmensen kunnen er gouden en zilveren voorwerpen van maken voor de tempel. Nou, goed voorbeeld doet goed volgen. Want wat doet het volk? Toen gaven alle leiders en families en de stammen van Israël geld en geschenken voor de tempel. Ook de legerleiders en de ambtenaren van de koning deden dat. En samen gaven ze 150.000 kilo goud en 10.000 gouden munten en verder 300.000 kilo zilver, 540 kilo brons, 3 miljoen kilo ijzer. En iedereen die edelstenen had, gaf die aan de leviet Jehiel, een nakomeling van Gerson, want die bewaakte de schatten van de tempel. En de mensen gaven graag voor de Heer. Alleen al goud was het bij elkaar 240.000 kilo. Ik weet niet wat de goudprijs vandaag is ongeveer, zal het zijn, 95.000 euro. 1 kilo. 95.000 euro. Nou, de jongeren die mogen uitrekenen wat dan de waarde van de tempel was, alleen al aan goud. Ik denk dat er op aarde nog nooit zo'n duur gebouw heeft gestaan. Denk maar aan miljarden. En de bouw duurde 7 jaar. En startte toen Salomo 3 jaar en 2 maanden koning van Israël was. Nou, dat kan je dus best wel op je cv schrijven. Dat is wel even wat. Een tempel bouwen. En je moet maar eens kijken, we waren een keer in Jeruzalem, daar heb je ook zo'n instituut, het Tempelinstituut. Daarin kan je ook zien dat de bouw van de tempel die komen gaat, ook al ver gevorderd is. En maar daar staan ook afbeeldingen, en er is ook een website van, voor hoe de tempel van Salomo eruit heeft gezien. Nou, dat is echt heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Mooi op je cv. 40 jaar in vrede. 40 jaar hebben ze daar in vrede geleefd. Want Salomo die vroeg wijsheid. En die kreeg hij ook. En kreeg meer dan dat. Hij kreeg ook heel veel rijkdom. Er staat het volgende van. Dat is heel bijzonder. In 1 Koningen 4, vers 21 tot 25. Hij was ontzettend rijk, hè? Maar ook een groot paleis. En elke dag had Salomo voor zijn koningschap nodig 7.500 liter meel, 15.000 liter gewoon meel, 10 vetgemeste koeien, 20 koeien het weiland, 100 schapen, herten. Als je dat allemaal ziet en leest. Ongelooflijk, elke dag had hij dat nodig. eigenlijk is het wel zo dat je zeg maar de bouw van de tempel en die 40 jaar vrede, die kan je echt wel op zijn in memoriam schrijven. Helaas. Want wat gebeurde er? In 1 Koningen 11 lees je dat Salomo onder de invloed kwam van vrouwen. Hij had er al zo'n 1000. En dan denk je van ja, wat gebeurt hier? Een man met al die wijsheid die niet in staat is om zijn eigen lusten te beheersen, ging met vrouwen vanuit vreemde landen om. Terwijl God het uitdrukkelijk verboden had. En het eindigt dan ook met, in vers 6, Salomo doet wat slecht is in de ogen van de Heere. Dan denk je van, ja, zo'n wijze man. Zo'n mooie carrière. En dan op die manier, ja, toch in de fout gaan. De gevolgen waren scheiding van het Rijk in 2, mede ook door zijn zoon Rehabiam. Maar het zette mij wel aan het denken. Soms, kijk, voor hem waren de vrouwen en de afgoden die hij meebracht, ja, dat waren gewoon verkeerde dingen. Dat waren zijn afgoden die hem echt naar de rand brengden. Je kon hem ook niet meer terugvinden in de geloofshelding in Hebreeën 11. Daar staat hij ook niet in. Het zit er mij wel aan het denken hoe iemand die zo wijs is en die zo rijk was, op deze manier kan eindigen. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Ik heb mezelf afgevraagd van, hey, heb ik mijn prioriteiten altijd wel goed gezet? Zijn er voor mij soms ook verborgen afgoden waar ik veel tijd aan besteed? Wat draagt dat bij? Nogmaals, het is een preek voor mezelf, hè? En je mag eruit halen wat je zelf wil. Bedenk maar eens een manier voor mezelf waarin je afwijkt van wat God je wil geven. Het levenswerk van Abraham. Dat is echt de moeite waard om te lezen. Abraham, die kwam uit Ur der Chaldeeën, dat weten we wel. Daar werd hij geroepen. Dat ligt ergens in het huidige Irak ook. Dat ligt een beetje ten zuiden. En toen moest hij helemaal naar Haran. En van Haran, daar heeft hij een tijdje gewoond, daar stierf zijn vader, ging hij naar het beloofde land. Een hele reis hoor. Als je dat op de kaart ziet, dan heeft hij aardig wat kilometers afgelegd, die Abraham. Maar Abraham was wel iemand die God vertrouwde. Het werd hem ook tot gerechtigheid gerekend. Abraham geloofde God op zijn woord. En het is wel een man die gewoon, ja, ook wel dingen deed dat ik denk van, hey, Abraham, hoe kan je dat doen? Want toen ze een keer in Sichem ongeveer waren, daar in Canaan, het beloofde land, toen trok hij toch weer, dat was bij Bethel, toen trok hij wat verder naar het zuiden, in het zuiderland, de Negev-woestijn, daar kwam hongersnood. En die hongersnood bracht hem naar het land Egypte. Nou had Abraham een hele mooie vrouw. Ja, en in die cultuur, ze was toen 65, nou, dan kunnen vrouwen er nog best wel heel aantrekkelijk uitzien. In die cultuur is het dan zo van, dan moet je oppassen, want als iemand machtig is en veel vrouwen wil hebben, dan moet je zomaar ingepikt. Dus Sarah moest me zeggen dat zij de zus was van Abraham. Abraham heette die toen nog. Maar dat was natuurlijk niet zo. Maar dat had best consequenties. Dat had echt consequenties, want ja, de farao die nam Sarai tot vrouw. Maar er gebeurden allerlei plagen in het paleis. En op de een of andere manier, farao die snapte wel dat dat te maken had met Sarai. En hij stuurde Abraham en Sarai het land uit. Terug naar het beloofde land. God gebruikt soms ook mensen om je op het rechte spoor te krijgen. Het hoeven niet eens gelovige mensen te zijn, maar God gaat door met zijn plan. Dus Abraham die komt daar weer. En dan zie je dat hij nog een keer de fout in gaat. Bij Abimelech zegt hij ook, ja, dat is toch dat is niet mijn vrouw, het is mijn zus. Nou, Abimelech die krijgt ook inzicht in het feit dat het in ieder geval niet een zus is, maar zijn vrouw. En ja, dan denk ik van, Abraham, tot 2 keer toe ga je de fout in met dit soort dingen. En dan denk ik van, oeps, Hoe ver gaan wij soms als mannen ook de fout in? Op een andere manier wellicht. Maar het is best wel iets om over na te denken. Hij bleef terug in Kanaan een beetje toch aan die grensstreek hangen in het begin. En daar ging het daarom ging het ook fout. Abraham, die woonde toentertijd weer in het beloofde land. En die kreeg de opdracht om zijn zoon te offeren. Ga er maar aan staan. Jullie weten, de meeste van jullie, wij hebben ook een zoon verloren. En dat geeft echt wel heel veel verdriet en heel veel pijn. Jarenlang. Soms nu nog. Er werd ook gebeden vanmorgen door Marcel. Ja, ook het overlijden, het ontslapen van Leen, dat brengt toch weer herinneringen met zich mee. Dat zal wel allemaal bij jullie zo zijn. Op de een of andere manier. Maar hij gaat. Hij gaat naar die berg. En hij gaat zijn zoon offeren. In gehoorzaamheid. Maar hij had ook de belofte gehad dat uit hem een groot volk zou ontstaan. Hij ging naar die berg toe, Moria. En op een van die plaatsen ging hij zijn zoon Isaac offeren. Ik denk, je zal er maar aan staan. Een kind hebben wat je lief hebt. En je gaat met hem daar naartoe om te offeren. Hoewel hij tegen zijn knechten zei, wacht op ons, want we komen terug. Ik las nu ook, en ik weet niet precies waar dat stond, dat Abraham al nagedacht had over dat God mensen uit de dood kon op laten staan. Hij had natuurlijk helemaal nooit geen voorbeeld gehad, nooit gezien. Maar dit staat wel in de Bijbel. Dan denk ik van, wat een groot geloof heeft Abraham gehad. Wat enorm heeft hij op God vertrouwd, op basis van zijn woord. Het heeft hem ook tot gerechtigheid gerekend. Er staat in Jacobus 2, vers 22. Al die dingen die Abraham deed, kun je zien dat zijn geloof echt was. Zijn geloof kreeg pas waarde door de dingen die hij deed. In de boeken staat zo. Abraham geloofde God en daarom noemde God hem zijn vriend. Want hij leefde zoals God het wil. Jullie zien dus dat God pas blij is met mensen als ze niet alleen geloven, maar dat geloof ook laten zien door wat ze doen. Salomo is niet vermeld als geloofsgetuige, maar Abraham wel. En God noemde hem zijn vriend. Dan denk ik, wat is het geweldig als je dat op je cv hebt staan of in je in memoriam. Ik heb daar echt over nagedacht. Ik heb voor mezelf over nagedacht, wat zou dat nou worden? Ik ga even terug naar die vraag. Hoe zou jij bekend willen staan? Bij je vrouw, je man, je kleinkinderen, je familie, vrienden. Als je er niet meer bent. En wat blijft er dan over? Hier zit wat in. Het is niet zoveel. En hier zit ook wat in. Even kijken hoor. Hout. Hooi. Stro. Nog meer hout. Ja, ik heb niet zoveel goud. Het is maar een heel klein beetje. Dit. Dit, een vlaggetje met Israël en met Nederlandse vlag. Ik hoop dat dat zo blijft. Trouwens niet eens echt goud. En dit. Dit is ook goud. Staat Quinti op. En hier nog een kettingje. Is ook goud. Maar het is lang geen kilo. Misschien nog een 10 gram. Dus niet zoveel. Weet je, het gaat erom in je eigen leven. God vertrouwt jouw dingen toe. En dat kunnen dingen zijn die voor hem heel kostbaar zijn. Waar je trouw in bent. Ik noem maar wat bijvoorbeeld. Hè, als je kijkt naar mensen die de kerk hier schoonmaken. En je dat trouw doet. Ik vind dat, dat vind ik echt van die dingetjes. Dat ik denk van, ja, dat is goud voor God. We hebben gezongen, al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En ik moet eerlijk bekennen, ook al ben je oudste van de gemeente, ook al mag je zo nu en dan een keer spreken. Ik moest nadenken over dat lied van al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Of is het uit soms een goed gevoel dat je wil hebben over iets of wat dan ook. Maar uit liefde voor Jezus, daar moet je echt eens over nadenken. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Weet je, en van hout, hooi en stoppelen, daar kan je heel veel van zien. En dat vergaat wel. Daar moet je eens over nadenken voor jezelf. Ik heb het voor mezelf ook gedaan. En goud, dat blijft. Zilver heb ik niet. Denk er maar eens over na. Weet je, om het heel praktisch te maken. Een van de dingen die mij wel raakt, is zeg maar wanneer Jezus zegt dat al wat je voor anderen gedaan hebt, kleding gegeven, zieken in de gevangenis geweest, eten hebt gegeven, dat heb je ook aan mij gedaan. Ik werk bij Stichting de Herberg onder dak- en thuislozen, eens in de maand. Kobi ook en nog meerdere mensen hier, Johan en Jolanda. Die werken voor Stichting de Herberg. Onder dak- en thuislozen. En dan kom ik na zo'n ochtend in de inloop. Rijd ik terug in de auto. En dan denk ik na over de mensen die daar geweest zijn. Die eten hebben gehad. Die kleding hebben gehad. Verzorgingsmiddelen hebben gehad. De was gewassen. Dat. Zou dat misschien ook een klein stukje goud mogen zijn? Voor mezelf? Ik weet het soms niet. Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het is goed om erover na te denken, voor mijzelf in ieder geval. Ik heb er zelf over nagedacht en ik weet dat mijn levenswerk en ook het bedrijf wat ik nog heb, maar aan het afbouwen ben, daar zit het niet in. We zongen net dat lied, hoe heet het ook alweer? Jezus, alles geef ik u, al mijn plannen, al mijn tijd. Ik heb even niet meegezongen. Ja, kon het ook niet helpen. Ik heb het niet altijd gedaan. Wel met de intentie en het verlangen om dat te doen. In 2008 heb ik gelezen. Maar ja, weet je, de praktijk is voor ook een oudste soms echt weer barstiger. Dan ben je met dingen bezig dat je denkt van ja, voor wie doe ik het nou eigenlijk? Doe ik het nou echt uit liefde voor de gemeente, voor de Heer? Nogmaals, dit is een preek voor mij. En je moet je niet toetsen aan mij, ook niet wat ik gedaan heb of niet gedaan heb. Gewoon denk er eens over na. We hebben allemaal gaven ontvangen. Weet je, en het is misschien goed om toch eens een keer voor jezelf op te schrijven. En misschien kan je het met z'n tweeën doen, of met een vriend, of met je vrouw. Joh. En het is te hopen dat het niet hoeft. Dat er geen in memoriam voor mij of voor jullie geschreven moet worden. Maar wat zou je er nou eigenlijk in hebben willen staan? Mag je over nadenken? Hoeft niet, mag. Lieve gemeenteleden, dit was een preek voor mezelf. En ik denk met heel veel genoegen na, aan de ene kant over mijn leven wat ik leef. En nog steeds, samen met mijn vrouw en met mijn kinderen, kleinkinderen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Die ene opmerking. Je levenswerk. En ik hoop dat als ik straks bij de Heer Jezus ben, dat hij mij verrast. En dat hij zegt van, joh Henk, wist je wel dat wat je gedaan hebt, dat dat goud was voor mij? Soms weet je dat gewoon niet. Maar eens zal ik hem ontmoeten. En ik hoop dat we dat in ieder geval nog doen in een periode waarbij het, nou ja, hier nog redelijk betrekkelijk rustig is. Want als je kijkt naar de wereld om je heen, toen ik dat stuk van Abraham aan het lezen was, hoe Abraham het beloofde land werd binnengebracht, en dat Salomo 40 jaar lang rust in het land bracht, dan denk ik, wat een verschrikkelijke tijd leven we daar nu. En ik hoop echt dat ook als gemeente bewaard blijven voor dingen als die in Katwijk gebeuren of waar dan ook. En dat we met elkaar nog in vrede en rust bij elkaar mogen komen. Want ik zie wel aankomen dat het misschien niet zo lang meer duurt dat het bijna onmogelijk wordt. En zeker als je je uitspreekt over de God van Israël. Nou, ik wil graag met jullie straks een lied gaan zingen. Het is ook een lied waarvan ik weet dat het bij Leen heel dicht aan zijn hart lag. En ook bij mijzelf. Ook bij mijzelf een lied waarbij je denkt van, we hebben een gouden toekomst. Een toekomst die geborgen is in God. En dan denk ik van, leven in het licht bij hem is echt mijn verlangen. Leven in het licht bij hem is mijn verlangen in de zin van, nu op deze aarde, zolang het kan en zolang het duurt, maar ook straks als we hem zullen zien. We gaan het lied ook zingen. En ik wil vragen aan de muziekgroep om plaats te gaan nemen. En ik wil toch eerst nog even gewoon stilte. Heer Jezus, u kent mijn hart, mijn gedachten, maar ook van ieder die hier zit. Heer, en dank u wel dat u degene bent die ons door en door en door kent. Heer, en wil u zo vragen of u ons wil bemoedigen ook, dat we uit mogen zien naar een tijd dat we bij u zullen zijn. Heer, en als ik dan kijk naar het kleine hoopje goud, wat voor u zo kostbaar is. Heer, dank u wel, Heer, dat u dat ziet. Heer, wat het ook mag zijn in ons leven. Heer, dank u wel dat u ons gegeven heeft de gave om u te dienen. Maar ook om u lief te hebben. Lief te hebben bovenal. Heer, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel voor het werk wat u gedaan heeft op Golgotha. Heer, dank u wel dat we mogen zien dat u degene bent die overwinnaar is. Heer, wil ons zo leiden in onze gedachten. Leiden met al onze tijd, plannen, om ze in uw hand te leggen. Heer, dank u wel dat u weet wat er nodig is in ieders leven. Heer, en zo willen we toch hier vandaan gaan, ook met een lach op ons gezicht, Heer. En wetende dat wij u zullen ontmoeten, eens. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel. Amen.